Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Maria Sleddering, host van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host Anna Verhulst.
Hoi hoi.
En in deze aflevering spreken wij met internist endocrinoloog Leonie van Hulstein. Ze is werkzaam in het Antonius Ziekenhuis in Sneek, maar ook verbonden aan de European Society for Endocrinology als postdoc en daarmee ontwikkelaar van diverse clinical guidelines. En vandaag gaan we het dan ook over een van die richtlijnen hebben, namelijk de richtlijn over corticosteroïd-geïnduceerde bijnierinsufficiëntie. Nou, welkom Leonie.
Dankjewel.
En om je even wat beter te leren kennen, stellen we meestal een vraag. En vandaag hadden we bedacht als vraag, wat zou je tegen jezelf als jonge AIOS willen zeggen?
Dan zou ik tegen mezelf willen zeggen, het komt goed, het is een leerschool en elk jaar leer je weer meer bij. Je hoeft niet alles in één keer te weten, maar doe je best en dan doe je werk en dan komt het vanzelf.
Ik denk heel waardevol. Ik denk dat er veel eerstejaars AIOS hier wat aan hebben. Ja, leuk.
Overigens vind ik ook nog, zeker als je net begint als internist, dan leer je ook elk jaar nog heel veel bij.
Ja. Hoef je het ook niet allemaal te weten, blijkt. Nee. Nou, we gaan het dus vandaag hebben over die clinical guideline, diagnosis and therapy of glucocorticoid-induced adrenal insufficiency, zo heet die. Kun je iets vertellen over die richtlijn? Hoe is die tot stand gekomen?
Ja, zeker. De richtlijn is eigenlijk een Europees-Amerikaans initiatief. Het is gezamenlijk geproduceerd, de eerste gezamenlijke richtlijn, door de European Society of Endocrinology en de Amerikaanse Endocrine Society. En beide hebben eigenlijk al langere tijd een richtlijnprogramma, maar het was al langer de wens eigenlijk om de krachten te bundelen aan beide kanten van de oceaan. Uiteindelijk is dat gerealiseerd en toen is er voor dit onderwerp gekozen, eigenlijk gezien het wijdverbreide gebruik van glucocorticoïden en toch ook het idee van de endocrinologie dat er vanuit het veld eigenlijk steeds meer verwijzingen dan wel consulterende vragen kwamen om eens mee te denken over de bijnierfunctie bij steroïdgebruikers.
Ja. En die richtlijn is dus ook zo ingesteld volgens mij dat veel mensen er ook zelf mee aan de slag kunnen. Hè? Dus dat je misschien niet iedereen naar de endocrinoloog te verwijzen.
Ja, dat is eigenlijk een van de doelen van de richtlijn. Ten eerste denk ik dat het gewoon een adagium in de geneeskunde is. Dat je natuurlijk als voorschrijver, wat je voorschrijft, daar ben je voor verantwoordelijk. Dus daar moet je zowel zelf goed over geïnformeerd zijn als de patiënt aan wie het voorschrijft goed over kunnen voorlichten. Glucocorticoïden, ik had het al even over wijdverbreid gebruik. Het wordt door minimaal 1% van de globale populatie wordt het chronisch gebruikt. En die cijfers lopen nog op tot, laten we zeggen, 10% bij de ouderen. Dat is de populatie die het nog vaker chronisch gebruikt. En het kan vele bijwerkingen geven. Ik denk dat we allemaal wel type 2 diabetes, hypertensie, gewichtstoename kennen. Maar mogelijk nog wat onderbelicht is de onderdrukking van de bijnierschorsfunctie die daar ook aan ten grondslag kan liggen. En dan kom je natuurlijk vaak bij de endocrinoloog terecht. Maar juist omdat we denken dat dat ook vaak helemaal niet hoeft, hebben we deze richtlijn geschreven om juist de andere voorschrijvers buiten het specialisme zelf handvatten te kunnen geven voor veilig afbouwen, dan wel stoppen van glucocorticoïden.
Ja, dus het is eigenlijk expliciet ook wel bedoeld voor niet-endocrinologen, maar misschien
Precies. Ook
wel voor de reumatologen en de longartsen in je ziekenhuis om deze aflevering misschien eens te laten horen of de richtlijnen rond te sturen.
Absoluut, absoluut.
En laat ik dan als niet-endocrinoloog gelijk even een vraag stellen waar ik, wat ik best wel lastig vind. Want hoe weet je nou of iemand bij het afbouwen van die steroïden, of die last heeft van het feit dat hij zelf überhaupt niet meer genoeg cortisol kan produceren. Of dat het bijwerkingen zijn van de onderliggende aandoening die aan het behandelen was, bij een vasculitis. Ja. Hoe identificeer je de populatie die binnen deze richtlijn valt?
Ja, dat is. Het kan soms best wel uitdagend zijn. Eigenlijk maken we tijdens het afbouwen of het taperen maken we eigenlijk onderscheid tussen twee fases. De ene is de therapeutische taper en de tweede is de endocrine taper. De therapeutische taper, dat is eigenlijk ook inderdaad aan de voorschrijver zelf om te bekijken of inderdaad de onderliggende aandoening dusdanig in remissie is. Dat het verantwoord is dat er afbouw of staken van de glucocorticoïden kan plaatsvinden. Nou, wat er vervolgens gebeurt, is vaak zit je, hebben we het natuurlijk over suprafysiologische doseringen van de medicatie. Nou, dat eerste is dus de therapeutische taper. Nou, wat er dan komt als je meer naar de fysiologische dosering gaat taperen, dan kunnen er eigenlijk twee dingen ontstaan die we dan onder de endocrine taper laten vallen. Het eerste is het glucocorticoïde onttrekkingssyndroom dat kan plaatsvinden. En de tweede is inderdaad eventuele bijnierschorsinsufficiëntie. In de regel is het zo dat de glucocorticoïde onttrekkingssyndroom, als ik daar wat meer over zal vertellen, wat er dan gebeurt eigenlijk, is dat het lichaam een soort tolerantie heeft ontwikkeld voor die suprafysiologische dosering van glucocorticoïden. Als je dat gaat verminderen, dan krijg je een toename van je inflammatoire cytokine. En dat kan eigenlijk echt een soort onttrekkingssyndroom geven. Het is tenslotte toch een soort peptiglucocorticoïde. En dat kan dan
beetje drugs, hè, af en toe.
Ja. En dat kan dan echt klachten geven. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan spierpijnen, gewrichtspijnen, vermoeidheid. Maar ook, je kunt het een beetje vergelijken met mensen die operatief zijn of anderszins gecureerd zijn voor een Cushing. Die krijgen bijvoorbeeld ook stemmingsproblematiek, slaapproblematiek. En het kan best wel lastig zijn. Ten eerste denk je, heeft dat te maken met de onderliggende ziekte? Kan een flare zijn, hè, als je inderdaad aan het afbouwen bent? Ja, dat is denk ik dan aan de voorschrijver om te bekijken. Bijvoorbeeld bij PMR heb je natuurlijk ook spiergewrichtsklachten. Kan dat erbij passen? En aan de andere kant kan het misschien overlappen met symptomen van de bijnierschorsinsufficiëntie. Ik denk dat je ten eerste goed in de gaten moet houden waar je zit. Als je nog gewoon in je suprafysiologische dosering zit, dan is het eigenlijk onmogelijk dat je echt een cortisoltekort hebt. Dus dan is het geen bijnierschorsinsufficiëntie.
En waar ligt die grens? Sorry, we hadden elkaar. Ja. Waar ligt die? Waar beschouwen we die grens van fysiologisch naar suprafysiologisch? En kun je voor elk corticosteroïde natuurlijk, is dat natuurlijk apart, want
klopt,
de equivalente dosering is dan belangrijk. Maar zeg prednison, wat beschouwen we dan een beetje?
Ja, prednison, dat beschouwen we als fysiologisch tussen de 4 en de 6 milligram per dag. Als je dat omrekent, er staat ook een mooie tabel aan de richtlijn, denk ik. Als je nadenkt over biologische beschikbaarheid, de endogene cortisolproductie is ongeveer 9 tot 10 milligram per dag per volwassene. En dat is dan 4 tot 6 milligram prednison. Als we het hebben over hydrocortison, is dat tussen de 15 en de 25 milligram per dag. En DEXA, wat denk ik ook wel regelmatig wordt voorgeschreven, tussen een kwart en een half milligram per dag. Dus alles boven deze doseringen, dat beschouwen we als suprafysiologisch.
Ja, dus als je nog op 1 milligram DEXA of op 10 milligram prednison zit, de klachten die je dan eventueel ervaart, dat kan opvlamming van de ziekte zijn. En
precies,
het kan withdrawal, onttrekkingssyndroom zijn. Ja. Maar bijnierinsufficiëntie is het niet.
Nee, precies. Nee, want je hebt gewoon voldoende aan boord door je exogene glucocorticoïden die je nog gebruikt. Ja, en misschien dat je dan andere objectiveerbare handvatten hebt, zoals inderdaad weer een oplopende BSE bijvoorbeeld. Maar inderdaad, dat kan best wel uitdagend zijn. En als je dan richting die fysiologische dosering gaat, dus stel je voor iemand gaat van 6 naar 5 milligram prednison en krijgt deze klachten. Ja, dan is het lastig. Dan kan je een bijnierschorsinsufficiëntie niet uitsluiten. In principe, als je echt klachten daarvan hebt, dan zou je ook meer naar objectiveerbare symptomen moeten kijken. Dan kun je bijvoorbeeld naar labafwijkingen kijken, zoals een hyponatremie of een hypoglycemie. Of krijgt iemand lage tensies, dan moet je echt aan een bijnierschorsinsufficiëntie denken. Maar het kan heel uitdagend zijn in de praktijk.
En je zegt, heel veel mensen gebruiken natuurlijk corticosteroïden. Dat zien we natuurlijk ook heel erg veel in het ziekenhuis en ook bij de huisarts. En blijkbaar vinden we dit een relevant probleem, hè, want jullie hebben er een richtlijn over geschreven. Want hoe vaak komt eigenlijk dan zo'n corticosteroïd geïnduceerde bijnierinsufficiëntie voor? Is dat nou heel prevalent of is dat zeldzaam?
Ja, nou in principe is het heel prevalent, maar dat is puur als je kijkt naar de biochemie. Er is in 2015 is er een hele mooie meta-analyse verschenen en die heeft eigenlijk per duur van het glucocorticoïd, maar ook de toedieningsvorm en de doseringen hebben ze gekeken. En dan zie je eigenlijk dat zelfs bij de nasale toediening komt het bij 4% voor. En dan hebben we het echt over biochemisch aantoonbare bijnierschorsinsufficiëntie. Nou, en dat loopt boven de 50% op als we kijken naar systemische therapie, zoals orale glucocorticoïden. En dan zien we het ook, ja, ik denk logischerwijs met een hogere dosering, ook weer een hogere prevalentie. Dus die cijfers hebben we zeker. Hoe zich dat vertaalt naar de kliniek, hoeveel mensen daar last van hebben, dat is wat lastiger. Als we bijvoorbeeld kijken naar deze meta-analyse, daar is een klein gedeelte van de geïncludeerde studies, die hebben ook niet alleen naar biochemie gekeken, maar ook kliniek erbij betrokken. Mm-hmm. Van alle mensen die daar biochemisch en bijnierschorsinsufficiëntie hadden in deze eigenlijke subgroep van studies, was er ook 10% die passende klachten daarbij had.
Oh ja, dus we missen het waarschijnlijk ook vaak.
Ja, dat zou kunnen. Of is het klinisch relevant?
Ja, dan zou je biochemisch wel, als je test, is het wel zo, maar mensen hebben geen klachten. En
precies,
ja. Dan is het misschien ook niet zo erg om het, nou ja, wat je dan missen zou moeten noemen misschien.
Ja, ja. Ja. En wat we natuurlijk allemaal willen voorkomen is zo'n bijnierschorsinsufficiëntie die uiteindelijk zich presenteert met een bijniercrisis of een Addisonse crisis. Ja, daar zijn ook de cijfers wat wisselend over. We hebben het idee dat het wat minder vaak voorkomt dan bijvoorbeeld bij een primaire bijnierschorsinsufficiëntie. En dat is omdat je bij een glucocorticoïd geïnduceerde bijnierschorsinsufficiëntie je mineraalcorticoïde functie behoudt. Ja. Dus je gaat minder snel hypertensief worden. En het idee is dat je toch ook nog enige restproductie hebt van cortisol. Maar we hebben daar eigenlijk niet hele goede cijfers van.
Nee. Oké. Okay. En is er dan een handvat te geven bij welke dosis en bij welke duur van behandeling, als we het dan heel even hebben over de orale behandeling, want voor neuspres is dat een beetje ingewikkeld, denk ik. Welke dosis en welke duur je eraan zou moeten denken bij een patiënt van, hey, hier moet ik eventjes alert zijn op dit mogelijke fenomeen?
Ja, zeker. We vinden tussen de 3 en de 4 weken gebruik, ongeacht de dosering, dat beschouwen we echt als kortwerkend. En dan maken we ons geen zorgen over bijnierschorsinsufficiëntie. Is het 3 maanden of langer, dan vinden we het chronisch gebruik. En dan moeten we er zeker wel beducht op zijn. En dan heb je natuurlijk inderdaad een beetje die tussenfase.
Ja.
En dan zul je denk ik ook interindividueel moeten gaan inschatten. We weten bijvoorbeeld, ik had het al even over hoe systemisch het komt. Maar ook hoe potent het is. Hè. Dexamethason is potenter dan bijvoorbeeld prednison. Is er co-medicatie? Glucocorticoïden worden in de lever gemetaboliseerd door CYP3A4. Dus heb je daar inductoren voor die je gebruikt, zoals rifampicine, fenytoïne, dan heb je ook hogere blootstelling.
Ja.
We weten bijvoorbeeld bij oudere mensen, die hebben meer kans op het ontwikkelen van een bijnierschorsinsufficiëntie. En mensen met obesitas, want die hebben in de vetcellen een ander glucocorticoïd metabolisme, waardoor ze uiteindelijk ook een hogere weefselblootstelling ontwikkelen.
Ja, dus 3-4 weken. Hè. Stel je voor, je hebt een man met blanco voorgeschiedenis, 36 jaar. Die krijgt een prednisonkuur van 2 keer 25 mg gedurende 10 dagen, omdat hij een Bell'sche parese heeft. En de huisarts belt je misschien op van hij voelt zich niet zo lekker. Moet je er dan aan denken of zeg je nee, dat is echt binnen die 3-4 weken. Ook al is het 2 keer 25, best een hoge dosering.
Ja.
Daar maken we ons eigenlijk geen zorgen over.
Nee, precies. In principe zeggen we ongeacht die dosering, want dit is natuurlijk inderdaad 50 milligram per dag, superfysiologisch, duidelijk. Zeggen we ja, het is een korte duur en ik zie ook inderdaad geen andere risicofactoren. Jonge man, blanco voorgeschiedenis. Ik zou me hier geen zorgen over maken.
Ja. Ja, en dan zit je dus tussen die 3-4 weken en die 3 maanden in een soort grijs gebied. Ik heb zelf wel het idee dat die interindividuele verschillen inderdaad heel groot kunnen zijn. Ook omdat je dat ziet in bijwerkingen. Sommige mensen blazen van een klein beetje prednison heel erg op. Ja. Hè? Die gaan er ook meteen heel erg cushionoïd uitzien.
Mm-hmm,
mm-hmm. Kun je dat nog meenemen? Is dat ook logisch om dan te denken, hey, iemand die er ook echt heel veel hypertensie, diabetes, slaapstoornis, cushionoïd uiterlijk.
Ja, ja, zeker. Ja, er ligt natuurlijk een beetje aan in welke mate een beetje vocht vasthouden. Dat kan, denk ik. Hè?
Ja.
Maar inderdaad, in principe, als we echt iemand zien die echt een exogeen cushionoïd uiterlijk heeft ontwikkeld, dan beschouwen we die eigenlijk als bijnierschorsinsufficiënt al. Want dan zeggen we, ja, deze heeft dusdanig blootstelling gehad.
Daar hoef je dan de test eigenlijk al bijna niet voor te doen.
Bijna niet meer.
Nee. Oké. Nou, goed om te weten. Hey, en als we het dus biochemisch kunnen aantonen, of we hebben het klinisch gemerkt, wat vertellen we dan aan de patiënt? Is dat iets wat weer overgaat? Of is dit blijvend?
In de regel gaat het weer over, maar dat hangt natuurlijk eigenlijk staat en valt een beetje met de onderliggende aandoening waar de glucocorticoïden voor zijn voorgeschreven. Je hebt bijvoorbeeld, hè, als het voor reactie van transplantatie wordt gebruikt, ja, dan zal iemand waarschijnlijk levenslang steroïden moeten blijven gebruiken. Maar is het voor een andere reden, die is in remissie en iemand komt er weer vanaf? Dan kan je met elkaar een net plan maken om inderdaad af te bouwen, dan weer te stoppen. En dan is er zeker, merendeel gaat dan weer herstellen. Het is een beetje moeilijk te voorspellen wie wel of niet gaat herstellen en op welke duur. Maar in de regel is herstel tussen 3 maanden en uiterlijk 4 jaar beschreven.
Oké.
Ja, dus dat is best nog wel lang, 4 jaar. Na 4 jaar is het eigenlijk wel heel erg onwaarschijnlijk dat er echt nog volledig herstel optreedt. Maar het is dus best wel een langere periode wat je kan gebruiken om toch naar herstel toe te werken.
Oké.
Ik vind het wel mooi, tot nu toe beschrijf je eigenlijk gewoon de klinische kenmerken, hè, waar je het aan herkent, of aan de fysiologie of de dosering. In die richtlijn gaat het ook over het cortisol testen bijvoorbeeld, wat je kan doen. Kan je daar wat over vertellen in welke gevallen dat zinvol is en hoe je dat doet?
Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, in principe zeggen we, het is eigenlijk alleen zinvol om te gaan testen als er daadwerkelijk... Als je inderdaad wil gaan afbouwen, dus je wil kijken, kan iemand veilig zonder deze medicatie?
Ja, dus bij iemand, wat je zei, zo'n niertransplantatie heeft misschien een hogere dosering gehad vanwege reactie, maar je gaat altijd weer terug op 5 of 7,5 milligram prednison onderhoud. Het wordt nooit minder dan dat, het wordt nooit gestopt. Dan zou je testen denk ik niet aanraden.
Nee, dan zou ik testen achterwege laten. Ja, dan is het natuurlijk wel zo dat je heel erg beducht moet zijn, dat je diegene goed moet voorlichten over het nooit zomaar mogen stoppen van deze medicatie. En het eventueel geven van stressdoseringen in situaties die dat nodig hebben. Maar daar zou ik inderdaad geen test doen. Dat hoeft dus ook niet zolang je nog bezig bent in de suprafysiologische afbouwsituatie. Kom je bij die fysiologische dosering in de buurt? Ja, dan kan je eigenlijk 2 dingen gaan doen. In het begin kan je ook wat sneller gaan. Hè. Dan kan je bijvoorbeeld van, zit je boven de 40 milligram prednison, dan kan je echt nog in stappen met 10 gaan. Daarna kan je wat langzamer naar 5, 2,5. Beetje langzamer gaan afbouwen. En ja, hier was eigenlijk de werkgroep een beetje verdeeld over. De een zei van, nou, ik vind zolang het goed gaat en we lichten de patiënt goed voor over symptomen waar die op moet letten, dan kunnen we met hele kleine stapjes naar 0 gaan afbouwen, met vinger aan de pols houden. Terwijl de andere groep zei van, nou ja, goed, hè, je kan ook een objectieve meting doen, middels een ochtend cortisol. Waar men dan ook wel weer beducht was op consumptie van zorg. Dat het wel moet gemoeten met tijdig stoppen van de glucocorticoïden. Minimaal 24 uur van tevoren en bij dexamethason nog langer. Toch belletjes naar de endocrinoloog van hoe moeten we dit precies interpreteren. Dus ik denk eigenlijk dat voor beide wegen wel wat valt te zeggen.
En ze staan beide ook echt expliciet in de richtlijn, hè? Dat je 2 strategieën kan volgen.
Ja. Precies. Ja, en ik denk dat beide veilig zijn inderdaad. Want het is denk ik beide een kwestie van secure die laatste naar 0 afbouwen, die laatste dosering.
Dus dat is de afbouwstrategie. Dan bouw je dus af. En zeker vanaf de fysiologische dosering, als je dan verder gaat afbouwen, doe je dat langzaam en je instrueert de patiënt goed.
Precies, ja.
En pas als de patiënt klachten ervaart, dan overweeg je om eventueel een test te doen.
Ja. Zeker. Ja. En wil je dan toch testen, wil je toch objectiviteit? Wat je dan kan doen is een ochtendcortisol. Dus dat hoeft niet nuchter, maar dat is tussen 8 en 9 in de ochtend. En wat kan zijn met tijdig stoppen van de glucocorticoïden, zodat dat niet interfereert. En dan geven we als handvat in de richtlijn dat als het onder de 150 dan is, nanomol per liter, dan dat vinden we echt onvoldoende bijnierfunctie. Dus dan beschouwen we iemand nog als bijnierschorsinsufficiënt. Dan zeggen we hervat de glucocorticoïde wel in de laagst mogelijke dosering, omdat je wilt trachten om herstel te bevorderen. En na enkele maanden kan je dan eens een nieuwe poging doen om af te bouwen, dan wel te testen. Is het boven de 300, dan beschouwen we iemand als bijnierschors sufficiënt. En eigenlijk mag je dan, hoef je dan ook verder niet af te bouwen. Als je al op de fysiologische dosering zit, mag je in één keer staken. En dan heb je weer een grijs gebied tussen de 150 en de 300. Waarbij we het wel echt als een continuum beschouwen. Natuurlijk heb je dan, als je 160 hebt, heb je minder bijnierfunctie dan als je 290 hebt. Maar dan zeggen we, nou, hervat in een lage dosering, zo laag mogelijk. En test na enkele weken tot maanden. En probeer toch steeds wat verder af te bouwen totdat je een veilig geachte bijnierfunctie hebt en helemaal kunt stoppen.
En dan instrueer je de patiënt om de ene ochtend nog de normale dosering prednison bijvoorbeeld in te nemen en dan ongeveer 24 uur daarna in de ochtend het cortisol te laten bepalen of niet?
Ja, precies.
24 uur steroïdevrij, als het ware.
Ja, inderdaad. En waarbij we dan altijd zeggen, in afwachting van de uitslag, hervat alsjeblieft wel je glucocorticoïde weer, totdat we daar iets over kunnen zeggen.
Dus op maandagochtend mag je ze prednison 2,5 of 5 milligram nog innemen. Mm-hmm. En dan op dinsdagochtend eerst naar het lab gaan. Precies. In de ochtend. En zodra de bloedafname geweest is, opnieuw die dosering innemen totdat je je dokter gesproken hebt.
Ja.
Ja.
En is er nog iets van een rol voor een synactentest, een ACTH-stimulatietest?
Ja, dat kan zeker. We adviseren dan de 250 microgram synactentest te doen. Er zijn eigenlijk geen head-to-head studies gedaan in het geval van de glucocorticoïde geïnitieerde bijnierschorsinsufficiëntie ten opzichte van de andere functietesten, zoals een insulinetolerantietest. Maar goed, de synactentest, ja, ik denk dat dat de meeste gewoon ruime ervaring heeft en het meest veilig is. In principe zeggen we van, nou ja, stel je voor, iemand blijft maar in die fase tussen de 150 en de 300 hangen. Beetje aan de bovengrens. Dan kan je je voorstellen dat je zegt, nou, ik ga toch op een gegeven moment, ik kom niet veel verder, toch even objectieve synactentest verrichten om te kijken of die er misschien toch niet vanaf kan. En we zeggen, als iemand echt, dat is natuurlijk een beetje arbitrair, maar langer dan een jaar erover doet, dat afbouwen lukt maar niet en je hebt twijfel over de bijnierschors, overleg dan met een endocrinoloog. A, kan er misschien een andere reden zijn en misschien heeft iemand secundair een hypofysair probleem wat niet eerder bekend was bijvoorbeeld. Of dat kan ook een reden zijn inderdaad om verder te gaan met dynamisch testen.
En je doet dat dynamisch testen, zo'n ACTH-stimulatietest doen we in de normale diagnostiek naar bijnierinsufficiëntie vaak wel meteen. Hè? Dus je vindt zo'n grijs gebiedwaarde, dan doe je een ACTH-test. In deze richtlijn zeggen ze nee, ga gewoon weer terug op je dosering. Wacht een aantal weken af en probeer het weer opnieuw. Is dat vanwege het verwachte beloop of ook een beetje vanwege de zorgconsumptie, denk ik misschien?
Ja, dat laatste ook inderdaad. En daarnaast hebben we in het begin van de richtlijn voor een aantal clinical questions een review van de literatuur gedaan. Daar hebben we 3 studies gevonden die een ochtendcortisol vergelijken met de uitslag van de synactentest. En ja, om en nabij deze waarden, dus 150 en 350. Het kan een beetje verschillen tussen de assay die wordt gebruikt in je lab. Dat geeft eigenlijk een hele goede negatief voorspellende waarde of positief voorspellende waarde voor het wel of niet slagen van de synactentest. Dus we vinden dat we dat eigenlijk wel als een mooie eerste lijns leidraad kunnen gebruiken hiervoor.
Ja, sowieso. Als dat ochtendcortisol onder de 150 is, is het zinloos om een synactentest te doen. Want die is eigenlijk altijd afwijkend.
Klopt.
Dus gewoon terug en langer wachten. Ja. En boven die 300 hoef je eigenlijk die synactentest niet te doen. Want die is altijd goed.
Precies.
Maar je blijft dan met dat grijze gebied zitten. Ja, en dan kun je dus gewoon weer een tijdje terug op het corticosteroïde en een paar weken later nog een keertje kijken.
Ja,
en het kan, tenminste in mijn ervaring, soms ook best wel in weken snel herstellen uiteindelijk. Als eenmaal dat herstel er is, dan zie je het ook met de weken wel oplopen.
Ja.
En zit je ineens toch boven die 300 en dan
klopt, zeker. Ja.
Kun je het stoppen.
En misschien nog wel aardig om daarbij toe te voegen is dat er ook een verschil is in die zin tussen langwerkende of intermediair of kortwerkende steroïden.
Mm-hmm.
Waarbij de langwerkende steroïden, zoals inderdaad de dexamethason, die verstoren het circadiane ritme van ACTH en cortisolafgifte. En die geven dus zelfs in fysiologische doseringen, kunnen die echt een verstoring van de werking van de bijnier als geven.
Oh ja.
Dus probeer je iemand af te bouwen en hij kan van de dexamethason af, wissel hem dan naar of een kortwerkend, zoals hydrocortison, of intermediair werkend, zoals prednison, om verder herstel van die bijnier als te bevorderen.
Ja, dus van dexamethason afbouwen, als je dan daarvan af wil, is het eigenlijk beter om iemand echt over te zetten op iets anders.
Ja.
Bij prednison of hydrocortison kun je het gewoon op het middel zelf laten.
Inderdaad. Ja,
oké, dat is allemaal een goede tip, denk ik. Ja.
Heel handig.
Hey, je zei al, het was eigenlijk de bedoeling van deze richtlijn om dit ook de regie hiervan in handen te geven aan de voorschrijver, want die is tenslotte ook verantwoordelijk.
Mm.
Hoe wordt dat ook uitgedragen, bijvoorbeeld in Nederland? Of zijn daar projecten voor? Hoe krijgen we dit aan de man of de vrouw, zeg maar, in ons ziekenhuis, dat inderdaad collega's dit ook zelf gaan doen? Dat ze er 1 meer alertheid voor hebben, want misschien missen we het wel eens. En ten tweede, als ze er dan aan denken dat ze dit zelf ook, want ik vind het een heel praktische en pragmatische richtlijn, dat ze dit ook zelf gaan doen.
Ja.
Heb je daar ideeën over? Hoe doe jij dat?
Ja, dat is lastig. Dat is eigenlijk wat we een terugkerende discussie die we hebben binnen überhaupt ons richtlijnprogramma binnen de EEC. Want disseminatie, verspreiding van de richtlijn is één. Het aantal views of citaties is leuk, maar het gaat natuurlijk allemaal om de implementatie van zo'n richtlijn. En de implementatie kan je heel moeilijk meten. Wat we in ieder geval hebben gedaan vanuit de EEC is deze richtlijn naar de Europese en Amerikaanse, want het was tenslotte ook een Amerikaans initiatief, overkoepelende verenigingen gestuurd van de reumatologie, de dermatologie, de pulmonologie,
ja, de longartsen, ja.
en de MDL. Met de vraag of zij dit ook onder hun leden kenbaar wilden maken dat deze richtlijn er was. Dus zo hoopten we toch wat rugbaarheid te geven en bekendheid van de richtlijn. Zodat die juist ook door de andere specialismen gebruikt kan worden. En ik denk dat het is natuurlijk hartstikke mooi dat er nu aandacht voor komt in deze podcast. Dus ik hoop dat ook mensen in Nederland zich hier nu meer bewust van worden, deze richtlijn ook kennen. En zo nodig, als ze geconsulteerd worden door andere specialismen, ook naar deze richtlijn zouden kunnen verwijzen. Zodat hopelijk de andere klinici zich toch goed behept voelen om dit allemaal zelf te ondernemen.
Ja, nou, mooie taak voor ons, toch?
We gaan hem in ieder geval zeker in de show notes vermelden, de link naar de richtlijn, dat iedereen hem ook na afloop nog
en de podcast goed delen.
Hartstikke mooi.
En als laatste misschien puntje, we hadden het al over, we instrueren patiënt goed, ook als we hem weer terugzetten op een dosis, of die patiënten die levenslang op 5 milligram prednison moeten blijven, waarvan je misschien toch wel denkt, die kunnen zeker een bijniersufficiëntie hebben. Wat adviseren die mensen? Geef je ze nog tips of links of websites mee waar ze dit soort dingen zelf kunnen teruglezen, of waar ze kunnen vinden wat ze moeten doen?
Ja, zeker. In de richtlijn staan mooie tabellen met schema's. Voor de patiënt zelf is dit denk ik een stuk minder toegankelijk. In Nederland hebben we heel mooi bijniernet.nl. Ja. En daar staan verschillende stressinstructies ook op. Niet alleen bijvoorbeeld voor hydrocortison, maar ook voor prednison. Echt dus voor de verschillende glucocorticoïden. Meestal verwijs ik patiënten daar naartoe. En dan zeg ik, print het ook uit. Dat kan allemaal hangen thuis op je ijskast of op de deur of wat dan ook. Maar mocht er iets gebeuren dat anderen om jou heen zich ook bewust zijn van wat er dan moet gebeuren. Dus dat ik denk dat bijniernet.nl hele mooie voorlichting geeft.
Ja, nou hartstikke mooi. Volgens mij hebben we het hele stuk wel besproken. Dankjewel. Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen die corticosteroïde voorschrijft om een rekening te houden met de mogelijkheid dat een bijniersufficiëntie ontstaat. En dan bij het afbouwen vanaf de fysiologische dosering, dan te kiezen voor of langzaam afbouwen met alertheid, of die testen doen van dat ochtendcortisol. En de patiënt goed te instrueren. En dat we dan volgens mij al een heel eind komen. Dus dankjewel, Leonie, voor je aanwezigheid hier vandaag.
We gaan
het nieuws verspreiden. En bedankt voor het luisteren naar deze aflevering.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!